In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het licht, de lucht, het land, de bomen, de planten en de gewassen, de lichten, de vogels, de vissen en de dieren. Het is allemaal door God gemaakt, het is allemaal door Hem bedacht en tot stand gebracht. En uiteindelijk, het meesterwerk van God was de mens, de kroon op de schepping, man en vrouw. En de eerste man en vrouw, Adam en Eva, die werden door God op een bepaalde plaats geplaatst, een heerlijk gebied. De Hof van Eden, het paradijs. Daar konden ze van het leven genieten en zorg dragen voor de aarde en heersen over de andere creaties, de andere schepselen van God. Zoals God ook de opdracht aan hun had gegeven. En het was een perfecte wereld, een heerlijke plaats waarin alles was voorzien. En toch kwam het zover dat de eerste man en vrouw ontrouw en ongehoorzaam waren aan God door tegen zijn gebod in te gaan. Maar hoe moet dit voor God geweest zijn? Had hij nog niet voldoende gegeven? Schoten zijn liefde of zijn goedheid nog ergens in tekort? En wat te denken van zijn prachtige schepping, zijn perfecte wereld, die onder verantwoording van de mens vervloekt geraakt is. En daardoor is er gebrokenheid gekomen, daardoor is er bederf en verval in deze wereld gekomen. Dat was niet Gods intentie, dat was niet Gods bedoeling, maar door de ongehoorzaamheid van de mens was dit gebeurd. Hoe zal God hierop reageren? Wat zal hij tot de mens zeggen? Want nadat de mens in overtreding is geweest, wordt hij door God opgezocht. En we gaan het nu niet samen lezen, maar het staat in Genesis 3 vers 9, wat de Heer dan doet. En daar staat, en de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? Waar ben je? Niet meteen een beschuldiging of een bestraffing, maar een vraag die het hart van God weerspiegelt. Zijn hart dat altijd naar de mens uitgaat en is uitgegaan. God verlangt ernaar om met ons om te gaan, om met ons op te trekken. Maar God was Adam en Eva en ons kwijtgeraakt. Niet omdat ze zich hadden verstopt in de bosjes, maar omdat hun ontrouw en ongehoorzaamheid een scheiding hadden veroorzaakt. Maar met deze vraag laat God nog iets aan ons zien. Met die vraag, waar ben je? Laat hij ons zien dat zijn liefde voor ons onverminderd groot is. God is niet veranderd, hij houdt nog steeds evenveel van ons. Maar de situatie, die is veranderd. Wij hadden de relatie verbroken. De schuld lag en ligt dus bij onszelf. Wij waren ongehoorzaam, wij zijn de oorzaak van het probleem. Maar we konden het niet zelf ongedaan maken, we konden het niet zelf oplossen. Gelukkig had God al voorzien in een plan voor een oplossing. En dit plan dat begint gestalte te krijgen met de roeping van Abraham en het volk wat uiteindelijk uit hem zal voortkomen, Israël. God is met Israël een verbond aangegaan, zodat hij door dit volk heen zijn plan ten uitvoer zou brengen. En hierdoor is Israël tot grote zegen geworden voor de gehele wereld. Op verschillende manieren, maar het belangrijkste is dat uit dit volk de verlosser zou voortkomen. Jezus Christus, God zelf, die mens werd en naar de aarde kwam. Nou, als we het Oude Testament lezen, we nemen dat door, dan zien we daarin de hele geschiedenis van Israël beschreven. En we zien daarin dat zij tot zegen zijn geweest. We zien daarin dat zij goed handelen. Maar ook zien we heel wat voorbeelden waarin zij hetzelfde gedrag vertonen als dat van de eerste mens. Ook Israël is soms, de koningen en het volk zijn geregeld zelfs, ondankbaar, ontrouw en ongehoorzaam richting God. En we zien ook hier dat er dingen gebeuren die niet de bedoeling zijn. Net als met de vervloeking van de aarde, dat was niet Gods wil, dat was niet Gods bedoeling of plan. Maar het is gebeurd omdat de mensen niet naar hem luisteren. En ook met Israël is dit zo. Dat zij in ballingschap zijn weggevoerd, is niet wat God wilde. Nee, God wil het goede voor ons. En veel negatieve dingen die gebeuren, vinden plaats omdat wij niet naar God luisteren. Omdat wij andere keuzes maken. Maar het heeft vaak ernstige gevolgen. En God heeft ons lief. Hij wil ons behoeden voor het kwaad. Hij wil ons behoeden voor het slechte. En dat zal ook met Israël. Luister naar de woorden van Jezus, die onder andere zijn vastgelegd in Matteüs 23, vers 37. Daar zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens vergadert, onder haar vleugels. En gij hebt niet gewild. En gij hebt niet gewild. Dat is het moeilijke en pijnlijke van liefde. Want soms wordt die niet beantwoord. Maar ondanks dat wij van God wegliepen, ondanks dat wij onze eigen keuzes maakte om een andere weg te gaan dan God voor ons had bedacht. Ondanks dat alles gaat Gods hart nog steeds naar ons uit. Zijn liefde gaat nog steeds naar ons uit. Maar houden wij ook van God, gaat onze liefde naar hem uit. Want dat is waar hij naar op zoek is. In 2 Kronieken 16 vers 9 staat dat de ogen des Heren gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. God wil ons helpen. En zijn hulp, zijn krachtige bijstand, die willen we allemaal wel hebben. Maar willen wij God zelf hebben? Gaat het ons om degene die al deze dingen kan geven? Gaat ons hart uit naar hem? Gelukkig vinden we ook hiervan voorbeelden terug in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan David. David was een man die werkelijk van God hield. Kijk ook wat voor getuigenis God zelf over David geeft. God zegt over David, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Dit zegt hij, dit is vastgelegd in Handelingen hoofdstuk 13, vers 22. Maar God is het dus die David een man naar zijn hart noemt. Wauw. Wat geweldig als God jou een man of een vrouw naar zijn hart noemt. En inderdaad, als we dan kijken naar het leven van David, als ik kijk naar het leven van David, dan ben ik best wel onder de indruk. En zie ik heel veel dingen waarin hij bewonderenswaardig handelt. Waarin hij indrukwekkend handelt en reageert. Zoals hij het bijvoorbeeld opneemt voor God tegen Goliath, de reus, de machtige krijger. En tegen het Filistijnse volk. Maar ook hoe hij het leven spaart van Saul. Hoe hij trouw blijft en niet de hand slaat aan de dienstknecht van God. Ook al probeert Saul ten onrechte David te vervolgen en zelfs meerdere malen te doden. Maar David is hem genadig omdat hij weet, God heeft deze man ooit uitgekozen om koning te zijn en ik wilde hem niet. Ik wil hem niet van het leven beroven om die reden. Maar David was echt zwaar vervolgd en verdrukt door Saul. Of wat te denken van de situatie waarin David zo'n beetje alles is kwijtgeraakt. Alles lijkt tegen te zitten. En dat hij dan toch vasthoudt aan God. En dat hij zich sterkt in de Here. Als je deze dingen leest, als je erover nadenkt, dan denk je ja, inderdaad. Heel indrukwekkend. Heel goed. Heel positief. Maar, dat denkt u misschien ook. Is het niet zo dat David ook slechte dingen heeft gedaan? En hoe zit het daarmee? Is hij niet iemand die overspel heeft gepleegd? Is hij niet verantwoordelijk voor de dood van een onschuldig, voor de moord op een onschuldig man? En als hij deze dingen heeft gedaan, is hij dan niet, net als Adam en Eva, ook onrechtvaardig of ontrouw en ongehoorzaam naar God toe? Ja, dat klopt. Deze dingen zijn niet naar Gods wil en zijn dus ook niet naar zijn hart. Maar het gaat uiteindelijk om onze houding. Hoe is ons hart? En David had God werkelijk lief. Ook al deed ook hij verkeerde dingen, deed ook hij slechte dingen. Maar we zien ook bij David dat iedere keer als hij geconfronteerd wordt met zijn schuld, met zijn verkeerde gedrag, dat er bij hem sprake is van berouw en van bekering. David heeft spijt van de dingen die hij niet goed heeft gedaan, die hij tegen de wil van God heeft ingedaan, omdat hij van God houdt. En dat is wat David een man naar Gods hart maakt. Ook David was niet in staat om 100% gehoorzaam te zijn aan God. Hij had zijn tekortkomingen, maar hij had wel het verlangen, hij had wel het hart om Gods wil te doen. Hij hield van God en hij wilde zijn wil doen. En daarom is God hem ook genadig. Maar ook David krijgt wel degelijk te maken met de negatieve gevolgen van zijn ongehoorzaamheid aan God. Van het ingaan tegen de wil van God. Maar zijn hart was juist. Nou, ook in het Nieuwe Testament vinden we verschillende voorbeelden van mannen en vrouwen die echt voor God zijn gegaan. Maar zelf vind ik het voorbeeld van Paulus toch een van de beste voorbeelden. Paulus was iemand die zeer religieus was. En die zeer toegewijd was. En hij ging dwars tegen God in. Hij ging zelfs de volgelingen van Jezus vervolgen. Hij probeerde de kerk te vernietigen. Maar God zag het hart van deze man. En hij zag dat het een hart was wat echt naar hem uitging. Maar het ontbrak Paulus aan het juiste inzicht. Pas toen hij Jezus, die de waarheid is, leerde kennen, pas toen werd hij bruikbaar voor God. En daarna heeft Paulus uiteindelijk heel veel gedaan en heel veel geleden uit liefde voor God, omdat hij hem wilde dienen, omdat hij hem wilde volgen. En ik wil graag met u een stuk tekst lezen van Paulus, waarin hij iets mededeelt over hoe hij er allemaal in, hoe hij erin staat in dit alles. En daarom mag je met mij gaan opzoeken Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1. En ik geloof dat wat we hier gaan lezen, dat dat de basis is voor een volgeling van Jezus. Maar laten we eerst lezen wat Paulus precies zegt, of schrijft liever gezegd, in Filippenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 22 tot en met vers 25. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder mocht komen en u in het geloof verblijden. Eigenlijk zegt hij hier kortweg gezegd dat hij ernaar verlangt om naar Jezus te gaan. Om bij Jezus te zijn. En ik denk dat dat ook een logisch verlangen is. En als het goed is ook herkenbaar. Want als je Jezus hebt leren kennen, dan verlang je ernaar om bij hem te zijn. Maar totdat het zover is, is Paulus bereid om zich volledig voor God in te zetten. Volledig uit liefde te dienen en om Jezus wil te doen hier op aarde. En dit is dan ook de basishouding van een volgeling van Jezus. Nou, zoals we al hadden gezegd, zoals we al hadden gezien. Wij mensen, wij hebben God de rug toegekeerd. Wij hebben het probleem veroorzaakt, maar wij konden niet het ongedaan maken. En daarom kwam God zelf in zijn Zoon, Jezus Christus. En net als bij Adam en bij Eva, kwam hij niet direct om ons te beschuldigen of te bestraffen of te veroordelen, terwijl hij dat rustig had kunnen doen. Want als God dit had gedaan, was hij in zijn recht geweest en was het rechtvaardig geweest dat hij onze ontrouw en ongehoorzaamheid naar hem toe had bestraft. Maar daarvoor kwam hij niet. Kijk wat Johannes 3 vers 17 leert. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. En waarom kwam hij dan niet om te veroordelen? Dat antwoord vinden we in het vers daarvoor, het bekende vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, vertrouwt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het is Gods grote liefde die maakte dat hij kwam in zijn Zoon Jezus Christus. Niet om ons te veroordelen, maar omdat hij ons lief had en ons een tweede kans wilde bieden. Wij hadden hem de rug toegekeerd. Wij waren van hem weggelopen, maar sinds dat wij dat hebben gedaan, is God naar ons op zoek. Roept zijn hart het naar ons uit. Waar ben je? En in zijn Zoon Jezus Christus heeft hij het werk gedaan, heeft hij het werk hier op aarde volbracht, waardoor de verzoening met God mogelijk is. Dankzij Jezus, dankzij wat hij heeft gedaan, alleen daardoor kunnen wij terugkeren en terugkomen bij God. Kunnen wij met hem verzoend worden. Waardoor we ook weer zijn goedheid en zijn zegen en zijn hulp mogen ervaren. Maar God is ook op zoek naar onze liefde. Houden wij van God? Willen wij bij hem zijn? Willen wij naar hem terugkeren? En willen wij voor hem leven? En zijn wij net als David en als Paulus corrigeerbaar en inzetbaar om zijn wil te doen? Want als het ons echt om God gaat, gaat het ons ook om zijn wil. Of moet God ook tegen ons zeggen, waar ben je? Als het aankomt op het doen van zijn wil. Als het aankomt op het doen van zijn wil. Moet hij dan ook zeggen, waar ben je? Zijn we op de plaats waar hij ons verwacht? Want in zijn woord is hij heel duidelijk dat wij de onderlinge samenkomsten niet moeten verzuimen of verzaken. Dus kan hij ons vinden waar hij ons verwacht? Op zondag in de samenkomst. Of op de gebedsavonden, de bidstonden. Of op de bijbelstudies waar hij ons wilt toerusten, waar hij ons wilt opbouwen. En hoe zit het met het werk wat gedaan moet worden? Kan God op ons rekenen als er werk moet gedaan worden voor zijn koninkrijk? Als er taken te verrichten zijn? Kan hij ons daarvoor inzetten? Zijn wij bruikbaar en beschikbaar voor hem? En waar zijn we als God ons wil inzetten om het evangelie te delen? Dat goede nieuws dat ieder mens, iedere persoon kan terugkeren naar God. Dat er een hoopvolle toekomst mogelijk is. Dat we met God verzoend kunnen worden. Kan hij ons daarvoor gebruiken om dat evangelie aan de mensen te brengen? Persoonlijk, door ons doen en laten, door ons zijn manier van leven, door ons spreken naar mensen om ons heen. Maar ook door onze betrokkenheid en meewerken aan activiteiten van de gemeente. God wil ons ook nog eens helpen met deze dingen. Hij heeft ons lief. Dat verandert niet. En hij wil ons helpen hierin. Maar hoe kan God ons helpen? Hoe kan God ons leiden als wij niet naar hem luisteren? Als wij niet bereid zijn om zijn wil te doen? En dat is dus ook precies wat je bij Paulus ziet, hoe het leven van een volgeling van hem moet zijn. Je verlangt naar God. Je verlangt om bij hem te zijn, maar je verlangt er ook naar om zijn wil te geschieden en je wilt je daarvoor inzetten. Ook hier op aarde, hier en nu. En dat is ook wat tot slot Johannes 3, vers 36 bevestigt. Daarin staat, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch, maar, wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dit is een krachtige en duidelijke boodschap. God verlangt naar onze liefde. En wij kunnen onze liefde voor hem laten zien door gehoorzaamheid, door zijn wil te doen. En net als Paulus en net als David, die ook allebei hun tekortkomingen hadden, ook af en toe verkeerde en slechte dingen deden, maar zij waren bruikbaar voor God, omdat zij een verlangen hadden om zijn wil te doen. En dat verlangen kunnen wij ook hebben. Door genade is er een oplossing gekomen voor waar wij niet in kunnen, waar wij niet aan kunnen voldoen. Maar God heeft daarvoor een oplossing gebracht in zijn Zoon Jezus Christus. Maar hij verlangt ernaar dat wij ons dan inzetten om zijn wil te doen. En het is ook niet meer dan logisch. Want als wij op Jezus vertrouwen, dan kunnen we toch ook het beste doen wat hij tot ons zegt. En God heeft laten zien, Jezus heeft laten zien dat hij te vertrouwen is. Hij heeft laten zien dat hij ons het beste met ons voort heeft door zijn Zoon te geven om ons te kunnen redden. Om ons terug te kunnen brengen bij hem. Wij kunnen hem vertrouwen. En dat zal blijken uit onze gehoorzaamheid. En soms kun je ook het idee hebben dat het niet zoveel uitmaakt of je nou wel of niet gehoorzaam bent, omdat het door genade is dat we behouden zijn. Maar deze tekst die we net hebben gelezen laat zien dat dat niet waar is. Het is een leugen van de duisternis en het is een leugen van het arglistig hart. Als wij God vertrouwen, als wij van hem houden, dan zal het verlangen bij ons aanwezig zijn om zijn wil te doen en dat zal dan ook gaan blijken uit onze werken. Leef dus voor God. Uit liefde voor hem. Doe zijn wil tot eer en glorie van zijn naam. En tot zegen van andere mensen. Amen.